Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezinnen tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's ook gaan we delen. Ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan.
Yes, Floortje, daar zitten we weer. Zin in.
Yeah, nou zeg, mega, echt serieus. Dit onderwerp houdt me echt gewoon dagelijks bezig. En niet alleen mij, maar dus ook mijn man. Dus ja, weet je, het onderwerp rolverdeling in huis. Dat is eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben, hè Wiet?
Ja, nee, ja, ik heb er dagelijks discussies over. Nou, meer dan dagelijks. En wie doet wat? En ik ben wel weer de oppas aan het regelen. Het irriteert me dat Arnold dat niet doet. En nou, al dat soort dingen zegt hij, ja, maar ik doe de dingen in de tuin. En dan krijgen we echt een soort discussie over wie doet wat. En wat is meer werk en wat is minder. En het meest irritante vind ik aan mezelf, Floortje, is echt heel treurig. Dat ik ook een soort van complimenten wil voor wat ik doe.
Ja,
echt
omega.
Heel sneu. Dat ik dan echt denk, ja, maar ik heb de was gedaan. Ik heb dit gedaan. Je hebt niet eens gezien, weet je. Al zegt er wat van. Ah, oh, zo irritant aan mezelf.
Gewoon erkenning of iets dergelijks. Of gewoon gezien worden of zo. Terwijl ik dat anders heb. Verder heb ik het op zich helemaal niet zo in mijn relatie, heb ik het idee. En ik vind ook niet, ik weet hoe jij het ervaart. Het is ook niet dat het per se aan kinderen gerelateerd is. Dus heel groot versterkt sinds je kinderen hebt. Maar daarvoor hadden we deze discussies ook al. Bij ons is bijvoorbeeld een heel erg terugkerend onderwerp hoe we de tafel afruimen. Dus de tafel afruim, dan zet ik eerst alles op het aanrecht, hè, wat in de ijskast moet of wat in de afwasmachine moet, ladila. En dan, van daaruit ga ik het dan verder verdelen. Maar hij vindt dat dat dubbel werk, want dan moet je, weet je, dan heb je het 2 keer vast. Terwijl ik het juist andersom dubbel werk vind. Je dit soort dingen echt serieus, waar gaat het over? Maar dat kan toch ruzies opleveren? Dan knettert het echt wel bij ons.
Ja, en bij mij is het wel echt versterkt door kinderen, hoor. Omdat je dan gewoon meer geregel hebt. Dus inderdaad versterkt, maar ik zit te denken, ik kan me bijna niet meer herinneren dat ze er niet waren. Dus het is moeilijk terug te halen. Maar ik weet wel dat 9 van de 10 discussies nu gaan over wie er wanneer thuis is en wie wat doet. En dat in ieder geval door kinderen zeker niet minder is geworden, laat ik het zo zeggen.
Nee, en ook dat je gewoon letterlijk meer... ik ervaar gewoon dat ik gewoon veel minder headspace heb. Omdat het gewoon zoveel werk is met kinderen, dat wel. Maar gelukkig hebben we 2 experts vandaag aan tafel.
Ja, superfijn dat we Ragna en Samuel hier aan tafel hebben. Echte expert.
Klinkt herkenbaar, alles wat jullie zeggen, hoor.
Oh, gelukkig. Ja? We zijn niet gek.
Ja, en ik vind die tuin is wel zeer ondergewaardeerd. puntje.
Nee. Niet goed dat we jou hier aan tafel hebben. Dit gaat Arnold zeker gebruiken. Nee, maar echte experts, jullie hebben er zelfs een boek over geschreven. In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet.
Ja,
toptitel.
Nou, volgens mij was jij de drijvende kracht achter het boek.
Ja, herkenbaar verhalen hoor ik inderdaad van jullie. Ja, want wij liepen eigenlijk tegen exact hetzelfde aan. Onder andere die tuin. En de rest. En dat was iets wat inderdaad al wel deels speelde voordat we kinderen hadden, Floortje. Alleen wel onbewust.
Ja.
Dus toen was het nog iets wat voor mij wel behapbaar was. Maar nou, je ziet veel in relaties dat er al een bepaalde gegenderde, dus man-vrouw verdeling toch wel ontstaat stiekem. En dat het zorgen en het managen van het huishouden, dat dat meer bij vrouwen komt te liggen.
Ja.
En dat incidentele taken meer bij mannen komen te liggen. Zoals de tuin, zoals verzekeringen, zoals de APK.
Ik vond het toen al vervelend dat ik geen complimenten kreeg voor alles wat ik in de tuin deed, hoor.
Maar... Ja. Die tuin is wel een ding hier.
Ja, nee, die complimenten, dat is natuurlijk ook heel herkenbaar inderdaad. En dat geldt denk ik voor iedereen. Dat gewenst is om te horen dat je het goed doet. En te horen dat je gezien wordt. En dat je inspanningen worden opgemerkt. En dat is denk ik voor elke partner is dat heel erg belangrijk.
Yeah.
En dat gaat natuurlijk volledig inderdaad over gezien worden en waardering.
Ja, maar dan toch, jullie hebben er echt een boek over geschreven. Wat was, om daar dan even als eerste vraag mee te starten, wat was de aanleiding om er ook echt een boek over te schrijven? Want ik kan me voorstellen, nou, iedereen herkent het denk ik, maar wat was voor jullie het moment, of voor jou, Ragna, denk ik volgens mij met name, dat je dacht, ik ga hier meer mee doen?
De directe aanleiding was de geboorte van onze dochter, waarna ik heel snel merkte dat er een verdeling ontstond die mij niet beviel.
Ja?
Maar ik kon er niet de woorden voor vinden.
Ja.
En een paar jaar na de geboorte van onze dochter ben ik me gaan omscholen tot coach. Dat was wel iets wat er langer aan zat te komen. En toen kwam ik in mijn praktijk mensen tegen die tegen hetzelfde aanliepen.
Ja.
En ongeveer tegelijkertijd was in Amerika en in Engelse, ook in Engelse, andere Engelstalige media, werd er heel veel geschreven over emotional labor. En emotional labor, dat gaat eigenlijk, is eigenlijk niet helemaal de juiste term. Dat gaat eigenlijk over de mentale last, oftewel het denkwerk dat komt kijken bij het organiseren van gezin, zorg, huishouden. Ja. Al het onzichtbare werk wat daarbij hoort. En het onzichtbare werk is die mentale last. Dus het zien, bedenken, vooruitkijken, coördineren, het management eigenlijk.
Ja.
En dat gaf me voor het eerst de woorden om daar met Samuel op een andere manier over te praten. En we hebben toen samen een podcast geluisterd van Dear Sugars. En dat is eigenlijk een soort keerpunt geweest waarop hij ook zag van, dat was ook een man die daarin aan het woord was. Waarin hij ook zag van, oh ja, dit is dus kennelijk een groter en universeler probleem dan ik tot nu toe altijd gedacht heb. En dat gold voor mij eigenlijk ook, toch? Sam, dit is wel een juiste samenvatting, denk ik.
Maar dacht jij daarvoor van, ja, het is alleen Ragna die zo denkt? En het is,
Nee, ik denk dat het vooral iets is waar je gewoon, zeg maar, de woorden nog niet voor hebt en wat je niet echt ziet. En ik denk dus op het moment dat we discussies hadden, dan hadden we gewoon eigenlijk discussies over verschillende dingen. Dus we waren gewoon langs elkaar heen aan het praten over dingen. En Ragna was heel erg boos over van alles. En dat ging heel vaak over hoe we ons leven hadden geregeld en over het huishouden. En ik had zoiets van, ja, maar ik werk keihard en ik doe ook mijn best. En dan ga je inderdaad, schiet je dus in de kramp van, nou, die lijstjes opnoemen voor alles wat je al doet.
Wat je wel doet.
En dan ga je dus tegen elkaar een soort van opbieden.
Ja.
En ja, mijn reflex was, ja, maar ik werk toch veel meer. En ik, weet je, ik ben al zo druk. En ik had daar, en ik denk dat dat iets is wat ik ook toen heel erg voelde, is van dat de emotional labor, die had ik ook wel, maar dat was veel meer op werk. En ik was niet. En die was eigenlijk gewoon helemaal ingenomen door werk. En ik had gewoon niet helemaal de balans opnieuw opgemaakt na het krijgen van kinderen.
Ja.
Omdat daar een shift in moest komen. En waardoor we de hele tijd tegen elkaar in bleven praten. En ik Ragna, frankly, gewoon een zeikert vond. En boos ook op haar weer werd. Dat ze elk moment dat we met elkaar hadden, eigenlijk het gesprek daar weer over ging. En dat ik dacht van, ja, laten we het over andere dingen. Laten we de leuke dingen in het leven eens een keer daar tijd voor maken. En Ragna was gewoon zo boos over de scheefheid van hoe we dingen hadden verdeeld, dat niet meer lukte.
Ja.
En dus dat was echt een moment dat we erachter kwamen van, ja, we lopen vast. En toen we die podcast luisterden en Ragna daar ook meer over ging lezen en mij er meer over vertelde, en ik ook met andere mensen daar gesprekken over ging hebben en doorhad dat het niet iets, ja, het was niet ons particuliere onderwerp, maar dat heel veel stellen tegen dezelfde dingen aanlopen.
Ja.
En dat een man ook een soort van situatieschets had, dat ik dacht, oh ja, dat ben ik. Ik ben ook die vader die zich heel trots voelt dat hij een cadeautje heel mooi heeft ingepakt voor een kindje
van de klas. En dan
het inpakpapier laat liggen en de schaar laat liggen.
Dat mocht jij opruimen.
Ja, en dat mocht dan weer iemand anders opruimen. En dat, weet je, en dat ik gewoon ging inzien van, ja, dit werkt niet, dus we moeten het anders doen. En dat we toen eigenlijk die zoektocht zijn gestart van, ja, hoe dan?
Ja, en om op je vraag terug te komen, wanneer heb je dan besloten om dat boek te schrijven? Dat was eigenlijk toen, die woede was bij mij heel groot. Dus, en ik heb die woede heel serieus genomen. Ja, omdat dat mooi. Gewoon niet wegging.
Ik wil ook niet echt omheen te komen.
Nee, en het was iets wat bij mij best wel diep zat.
Op een gegeven moment.
Ja, dus we hadden het bleven maar over het onderwerp hebben. En ik wilde daar ook echt iets in veranderen. En op een gegeven moment ben ik toen een beetje mijn eigen coaching tools op mezelf meer gaan toepassen. Want je moet er op een andere manier over gaan communiceren. En ik ben me meer in het onderwerp gaan verdiepen. En dan zie je dus dat het inderdaad een universeel probleem is. Dat natuurlijk heel diep geworteld zit in ongelijke man-vrouw verhoudingen. Maar ook in onze industriële en kapitalistische samenleving, waar zorg op een bepaalde manier gewaardeerd wordt. Ja. Ondergewaardeerd wordt ten opzichte van betaald werk.
Ja.
En waarin zorg eigenlijk überhaupt niet als werk wordt beschouwd, terwijl het onbetaald werk is.
Ja.
En dat blijft natuurlijk een hele problematische discussie. Maar dat heeft ons allebei ook doen inzien van, ja, die status van zorg is lager. En dus is het voor mannen ook totaal niet aantrekkelijk om die shift te maken van betaald werk in het onbetaalde zorgdomein. En is het eigenlijk ook wel comfortabel voor iedereen om het zo te laten. De andere kant van de medaille is dat vrouwen zich die vaardigheid en ervaring zo hebben toegeëigend dat het ook moeilijk is om los te laten.
Ja.
Dus daar heb ik het ook heel veel met mensen over. Van hoe zorg je ervoor dat je partner meer verantwoordelijkheid neemt? Ja, een deel daarin is dus zelf leren loslaten.
Ja.
En een andere standaard accepteren. Maar goed, ik kwam er dus door de jaren heen achter dat het complexer was dan ik aanvankelijk dacht. Dat het niet individueel was en dat het echt collectief is en over de hele wereld speelt. En in andere landen nog in veel serieuzere vorm dan hier in Nederland. Ja, maar hier in Nederland is het ook heel erg stug en taai dat... dat eigenlijk al oude huisvrouw kostwinnersmodel, dat zit er gewoon ingeramd. Ja. Dat hebben we ontzettend geïnternaliseerd. En vrouwen nemen bijna vanzelfsprekend nog steeds een stapje terug. En in onze eigen bubbel hier in de stad, we wonen in Amsterdam, en onze vriendenkring, is dat een beetje anders. Maar als je naar de cijfers kijkt, zie je gewoon dat eigenlijk 3/4 van de vrouwen deeltijd werkt, 3/4 van de mannen voltijd. En dat dat dus een manier is ook om die zorg op te vangen voor mannen en vrouwen. Want de mannen profiteren natuurlijk net zo goed van die verdeling.
Ja, ja.
Mag ik toch wat tegengeluid laten horen? Want ik herken heel veel dingen die jullie zeggen. Tegelijkertijd, als ik kijk naar ook wel veel om me heen, maar zeker ook bij onszelf thuis, werken wij beide evenveel. Werken we eigenlijk gewoon alle twee fulltime. En hebben wij ook die discussies. Zit het er niet zo, bij ons zit het niet in, de een heeft een betaalde baan en de ander heeft een onbetaalde baan of iets dergelijks. En is die verhouding best wel evenredig verdeeld. En hebben we nog steeds dezelfde discussies. Dus hoe kijken jullie daar dan naar? Want ik snap wat jullie zeggen over... Het is geen individueel probleem, zeggen jullie. Hè? Het is niet in, oké, ik wil meer erkenning... of ik ben onzeker erover, weet ik veel, wat ik bijdraag, whatever. Het is gewoon iets wat in de ongelijkheid tussen genders zit of zo... en die zorgrollen. Maar het zit dus... niet alleen maar in, oké, de een heeft een betaalde baan, de ander heeft een onbetaalde baan.
Nee, helemaal niet. Maar dat is inderdaad meer het systeem zoals het in Nederland er over het algemeen uitziet. Wij werkten eigenlijk altijd ook ongeveer evenveel, hoewel Sam ondernemer was toen al. Dus hij werkte meer door in de weekenden. Ik had in ieder geval ook een baan van 4 dagen in de week. En het was dus niet zo dat ik een hele kleine baan had nadat er kinderen zijn gekomen. Maar, sorry, heel even terug naar je vraag. Hoe kijk je er tegenaan als met twee mensen met een fulltime baan is? Ja, die onderliggende ongelijkheid en het internaliseren van wat is wiens verantwoordelijkheid, dat zit er denk ik bij stellen die allebei fulltime werken, zit dat er net zo goed in. En wat je ziet is dat dus toch die zorgtaken, ook als de vrouw voltijd werkt, nog steeds vaker bij vrouwen komen te liggen.
Ja, dat is waar. Dat herken ik wel.
Maar een Floortje dan?
En dan komt daar ook weer die boosheid vandaan. Dat herken ik ook wel, wat jij zei, Samuel, over... Weet je, ik ben ook vaker boos op mijn man dan dat hij per se boos op mij is of zoiets. Dus dat herken ik dan toch wel.
En ik denk ook dat het wel echt belangrijk is om te benoemen dat het boek gaat over veel meer dan alleen maar de zorg of de rolverdeling thuis. Het gaat heel erg over... het systeem, wat die rolverdelingen zijn vaak eigenlijk een uiting van een systeem wat scheef zit. Dus en dat begint, Ragnar heeft een heel mooi overzicht eigenlijk van het feminisme in Nederland gegeven en de geschiedenis daarvan en wat er is gebeurd. En eigenlijk blijft dat steeds heel erg stokken op, zeg maar, op wat er achter de achterdeur gebeurt. Ja. Dus er is beleidsmatig zijn er dingen gebeurd. Ook nog lang niet genoeg. Dus ook dingen zoals een heel ongelijk ouderschapsverlof. Dat zorgt ervoor dat vrouwen vaak al meer naar het huis worden geduwd. En mannen, zeg maar...
Ik herken dit zo. Ja, tenminste, dus met dat verlof vond ik echt... dat was voor mij super moeilijk. Want dan kom je thuis te zitten... en je hebt die zorgtaak voor die baby. Maar ik vond dat ik daarnaast dus niet werkte. Want ik zag dat zelf persoonlijk niet als werk. Om voor dat kindje te zorgen. Dus wilde ik op allerlei andere manieren compenseren. En mijn relatie werd dus super scheef daardoor. Ja. Dat werkte niet. Ja. Dus het ging pas weer werken als ik ook weer ging werken. Dan hadden wij een gelijkwaardige relatie.
Omdat die waardering voor dat betaalde werk dus hoger was. Ja. En voor jezelf ook.
Ja, exact. Ik denk ook met name voor mezelf, hoor.
Ja, maar dat is dus ook zo. Dus ook dat ook wel een soort van seksisme wat daarmee gepaard gaat. Dat hebben we zelf ook geïnternaliseerd. Ja. Van, je hoort dat gewoon te dragen.
En heel veel vrouwen gaan ook niet meer, of die gaan wel weer aan het werk, maar dat is toch, je omschrijft ook wel in het boek, dat zeg maar veel vrouwen de ambitie hebben om weer echt vol aan het werk te gaan. Dat je eigenlijk ziet, dus dat wat jij zegt, van dat het best weer recht werd op het moment dat die verdeling ook weer recht werd, dat het in heel veel gezinnen wordt dat nooit meer recht.
Nee, de meeste vrouwen die een stapje terugnemen, die gaan nooit meer werken.
Nee, maar dat dan terug naar het systeem, want ik heb daar zelf ook wel ideeën over in ieder geval, want jij geeft dat ook duidelijk aan. Het systeem is in die zin, draagt hier ook aan bij. Wat zou er volgens jullie aan het systeem veranderd moeten worden om hier dit te veranderen ook?
Nou, ik denk dat, zeg maar, dat er een aantal dingen, Ragnar is de expert, maar dan heel vanuit de vaderrol, denk ik, zeg maar, dat, zeg maar, het zorgen dat mannen in die beginfase gewoon ook thuis moeten zijn eigenlijk.
Ja.
En dus ook echt taken moeten oppakken. En hoe dat er precies uit moet zien. Maar in ieder geval moet dat veel gelijker zijn.
Ja.
Waardoor je en meer je ook vader wordt gedwongen even vader te zijn. Ja. En niet weer de kostwinnaar die snel moet zorgen dat de vrouw voor de kinderen kan zorgen thuis. Maar dat je dus inderdaad gewoon echt dat oppakt.
Nou, en dus ook ervaart wat die zorgtaken dus zijn. Dat het best wel zwaar ook kan zijn. En dat het niet altijd leuk is. Of,
Ja. En een andere hele belangrijke. En dat vind ik zeg maar als werkgever en als ondernemer ook een belangrijke om te noemen. Dat er gewoon heel erg vanuit de maatschappij, dus ook vanuit werkgevers, vaak vanuit wordt gegaan dat vrouwen een stapje terug doen. Dus we zijn als werkgever, was het voor mij ook heel normaal om met een vrouw in gesprek te gaan over, nou, je krijgt een kind, hoe ga je dat aanpakken? Wil je dan meer thuis zijn? Of moeten we daarin ondersteunen?
Ja.
En dat we bij mannen altijd dachten, hopelijk zijn ze zo snel mogelijk weer terug.
Ja.
En dat dat gewoon scheef is. Dus daar moet ook gewoon vanuit werkgeverschap en vanuit de maatschappij, gewoon de mensen die een gezin omringen, moeten gewoon eigenlijk vaders net zoveel aanspreken op, hoe ga je dat aanpakken? Hebben jullie er al over nagedacht als dat het bij vrouwen gebeurt?
En Ragna, wat, goede tips al hoor. Maar eigenlijk wil je dat systeem veranderen, wil je ze op microniveau al gaan toepassen. Is dat ook een beetje wat jij wil meegeven? Dan, dus hoe kan je in je eigen huishouden al dingen veranderen?
Wat je ziet is dat die cultuur van de vrouwen als primaire verzorger van het gezin en de mannen als kostwinner, dat heel erg taai is. En dat beleid natuurlijk is heel stroperig voordat het veranderd wordt. En dat er soms ook weer dingen natuurlijk binnen een paar jaar, als het dan niet het gewenste effect heeft, ook weer terug veranderd worden. En dat je uiteindelijk een cultuuromslag nodig hebt in de mensen. En ik zie gewoon dat dat heel erg taai is. En dat er een groot taboe is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Dat mensen zichzelf het gevoel hebben dat ze zeuren. Die verdeling niet serieus nemen, er de tijd ook niet gewoon niet voor maken. En niet kijken naar van hoe past eigenlijk die manier waarop wij zorg en werk verdeeld hebben. Ook als we allebei werken. Of betaald werk doen buiten het huis. Hoe past dat eigenlijk in ons partnerschap? Dus hoe is dat onderdeel van de afspraken die wij stilzwijgend misschien ooit, toen we begonnen met deze relatie, hebben gemaakt? En daar zie je gewoon een hele grote discrepantie tussen hoe mensen het plaatje voor zich zagen en hoe ze het daadwerkelijk uitvoeren. Ouders zijn vermoeid. Dus die hebben helemaal geen zin en geen tijd om daar een gesprek over te hebben. Maar het is ontzettend belangrijk, want het is eigenlijk het fundament van het bestaan. Dus ik wil inderdaad graag die discussie aan de keukentafel aanzwengelen. Maar en tegelijkertijd ook op systemisch niveau, omdat ik gewoon zie dat, nou, nu komt dan die kinderopvang, die wordt gratis.
Ja. Gaat dat helpen, denk je?
Dat gaat denk ik op de lange termijn helpen, maar ik denk dat het echt iets van de lange adem is. Omdat in Nederland kinderopvang, nou, om obvious reasons, ook een hele slechte reputatie heeft. Ja. Dus er zal ook iets aan die kinderopvang zelf gedaan moeten worden. En mensen, dat moet ook gaan landen van het is oké om je kind naar de kinderopvang te brengen. De keerzijde is natuurlijk ook, of tenminste, wat in Nederland gebeurt, is dat je heel vroeg je kind al naar de kinderopvang moet brengen. En dat maakt het heel lastig voor mensen om het te doen. In Zweden doe je dat pas als een kind een jaar is. Dus gelijk vaderschap of gelijk geboorteverlof, moet ik zeggen, voor partners. Dus voor vaders, maar ook partners van hetzelfde geslacht. Zou een hele gezonde situatie zijn. Ja. Wat mij betreft zou het ook verlengd mogen worden. En laatst deed ik een gedachte-experiment met iemand. Inderdaad, wat Sam net eigenlijk ook al een beetje zei. Misschien moet je een deel verplichten. Zodat, of niet overdraagbaar maken op zijn minst. Zodat vaders ook echt voelen van dit hoort er gewoon bij.
Ja.
En niet, het is niet optioneel om voor je eigen kind te zorgen. Nee. En dan moet je het wel volledig vergoeden. En dat gebeurt nu nog niet. Dus nu 70%.
Ja, interessant wat jij zegt over eigenlijk ook stilzwijgende afspraken uitspreken. Een soort van bespreekbaar maken. Dat ga ik ook sowieso al doen, die neem ik al mee. En een andere die ik er nog even in wil gooien is, kijk, als ik dit bespreekbaar maak met mijn man, vaak na een ruzie, en dat je dan toch dan probeert een soort van weer de oplossingen te vinden, dan zegt hij, ja, geef me dan een onderdeel. Zeg me dan wat ik moet doen. Hè. Nou, we hebben daar nu een soort compromis in gevonden, want we hebben 7 jaar lang au pairs gehad en nu sinds een half jaar niet meer. Nou, het gaat eigenlijk redelijk goed, maar ook wel onder de voorwaarden van, ja, dan moet je wel gewoon ook van die zorgtaken op je nemen. Dan zegt hij, ja, zeg maar wat ik moet doen. Maar dat werkt het natuurlijk niet, want dan heb je alsnog...
Maar dan start het als scheef.
Wat zeg je?
Dan start het eigenlijk als scheef.
Ja, ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is waar Ragna in het boek ook over schrijft, is gewoon, en wat ik dus ook echt niet zag, want dat zei ik ook altijd, zeg maar wat ik moet doen. Terwijl, je bent geen klein kind meer,
Je op je werk samen, zeg je ook nee. niet wat, zeg maar wat ik moet
nee,
doen.
Nee, ik ben zelf heb ik ben ik heb allemaal mensen voor me werken. En daar zeg ik ook niet tegen van wat moet ik doen. Je bent gewoon op gelijk niveau heb je een partnership en je hebt samen een huishouden te runnen. En je bent samen het management van je huis van het huishouden. En het is niet alsof je partner je werknemer is die aan jou vraagt zeg maar wat ik moet doen. Dus dat, dat besef dus hebben dat je gewoon op hetzelfde niveau zit. En dat er dus bij alles wat er moet gebeuren. En dat is denk ik iets wat ik dus echt niet zag. Maar wat Ragna me inmiddels heel erg duidelijk heeft gemaakt. Is bij elke taak die moet worden uitgevoerd. Of alles wat moet gebeuren. Zit ook een onderdeel van het bedenken dat die taak moet gebeuren.
Ja.
Het plannen wanneer dat moet gebeuren. Het uitvoeren. En dan bij wijze van spreken nog wat nazorgen. Dus niet alleen het cadeautje inpakken. Maar ook zorgen dat het cadeaupapier en de schaar worden opgeruimd.
Ja, en dit is inderdaad iets wat natuurlijk heel veel mensen hebben. Mensen hebben er helemaal geen zin in. Want dan moet je een lijst gaan zitten maken met z'n tweeën. Van wat zijn dan die taken die je moet zien, plannen en uitvoeren. Maar dat is wel altijd mijn advies. Van ja, ga het maar eens opschrijven. Wat gebeurt er in de onderneming huishouden? Op een dag, in een week, in een maand, in een jaar. En wie doet nou eigenlijk wat? En hoef je niet alles de hele tijd op de weegschaal te leggen. Maar het is wel belangrijk, dat doe je in een bedrijf inderdaad ook. Wat zijn de workflows? Wat moet er gebeuren? En hoe, wat ligt nou eigenlijk bij wie? En dan kun je daar echt een gesprek over hebben. En ook weer inderdaad, weer even om dat bespreekbaar te maken, is het heel belangrijk om, hoe zitten we dus in die relatie? En wat zijn dan de waarden die voor ons daarin belangrijk zijn? En wat Sam net ook zegt, van dat partnerschap, samen een team zijn, dat is eigenlijk wat de meeste mensen, je wil niet dat je partner er helemaal alleen voor staat. Dus partnerschap, wat houdt dat dan in voor jullie? En hoe kan je elkaar daarin steunen? En dat betekent dus dat je samen ook de organisatie van je huishouden draagt. Maar wat is dan die organisatie van het huishouden? Dat moet je expliciet maken. En daar gewoon echt over hebben.
Ja. Ik denk dat dat ook echt een... Ik was toevallig gisteren met twee vrienden op stap en die zeiden, ja, vinden dat, volgens mij heb jij een hele volwassen communicatie met Ragna over jullie partnership. En toen dacht ik van, oh ja, volgens mij is dat ook een van de dingen en ook echt niet altijd gaat dat goed, maar die we heel erg uit het proces van het maken van het boek hebben gehad, is dus dat je het echt met elkaar over moet hebben van ja, wie willen we zijn? Los van elkaar, het samen. En ja, hoe wil je de dingen? Wat is de standaard een beetje van het leven en van je partnership ook? En daarin dus ook niet steeds dat vergeten en pas het erover gaan hebben op het moment dat het in het heet van de strijd dat er weer een keer iets fout is gegaan.
Nee, dat is echt een klassieke fout.
Dan verval je gewoon in weer die. Het gezeik en het ontlopen van je verantwoordelijkheden.
Ja, en het als geïsoleerde incidentjes zien.
Ja.
Want het is echt onderdeel van een groter geheel. En het gaat dus uiteindelijk om erkenning en gezien worden. En verbinding. En ook autonomie. Dus je krijgt er ruimte voor terug als de ander je iets uit handen neemt.
Ja. Maar hoor, inderdaad, ga dat gesprek aan even los van de incidentele dingen. En echt een goed gesprek. Bij wijze van spreken, ga lekker een hapje eten samen. En heb het hier echt goed over.
Niet elke keer als je uit eten gaat, maar gewoon een keer.
Ja, dank je.
Soms is het ook leuk om uit eten gaan het over andere dingen te hebben.
Nee, maar ik hoor ook wel, en dat merk ik bij mezelf ook. Dan denk ik, ga jij maar. Dat had ik vorige week, was een paar dagen weg. En onze middelste werd 4. Dus die ging weg bij de kinderopvang en bij de crèche. Dus moest getrakteerd worden en ik was weg. Dus ik dacht, ja, wat ga ik doen? Ga ik dit helemaal overlaten? Dacht ik, ja, dit is ook wel echt gezeur. Weet je, moet die tractaties regelen en noem maar op. Maar op een gegeven moment, ik heb me een beetje voorbereid. Ik zei, Arnoud, nu is up to you. En regel ook nog even leuk, dat dacht ik nog wel, leuk attentie voor de juffen en voor de leidsters. En ik dacht echt, nou, ik ben benieuwd of die het 1 of die het gaat doen. 2, of die het wat leuks bedenkt en of dit allemaal goed gaat. Maar ik dacht, ja, maar dat merk ik dus bij mezelf. Ik vind dat best moeilijk ten eerste om uit handen te geven. Ten tweede, het ging medium goed. Hij had de tractaties omgewisseld tussen klassen. Maar daar baal ik dan alweer van. Maar denk, oké, ik moet het maar laten gaan. Want ja, als ik dit allemaal wil doen, dan kost het mezelf veel te veel tijd. En dan gaat het maar een keer mis.
Maar ik denk hoe erg is dat?
Ja.
Hoe erg is het dat het dan een keer misgaat?
Ja.
En dat is natuurlijk ook dat moederlijke schuldgevoel wat soms kan opspelen.
Precies.
Van het moet perfect. En dat hoeft niet. En je krijgt er dus ook ruimte voor terug. En dan is het alleen de kunst om dat gevoel, dat rottige gevoel, wel los te laten.
Ja.
En het volgende keer gewoon weer te doen.
Ja.
En wat is, is het nu echt, dat is waarschijnlijk jullie meest gehoorde vraag hoor, in dit kader, maar is het nu echt veranderd dan tussen jullie? Weet je? Want in mijn ogen zijn jullie nou wel een soort van het voorbeeld, hè, zoals ik het ook met Roderick wil gaan doen. Maar hoe ziet dat er dan uit? Ja.
Nou, Rachma, is het veranderd?
Ja, het is heel erg veranderd. Ja, het is echt heel erg veranderd. Sowieso kunnen we er inderdaad op een volwassene manier over praten. Dus dat weer terug naar de basis gaan van hoe... Die teleurstelling was bij mij gewoon heel groot. Van volgens mij hebben wij elkaar gevonden op een bepaald niveau. En dat niveau is ineens een soort van weg. Hoe kan dat? Dus we kunnen daar weer over hebben van hoe willen wij onze dagen beleven. En als er conflicten zijn, dan suddert er... Dat is ook heel belangrijk om bij stil te staan. Hoe maak je ruzie? Bij mij sudderde het dan te lang door. En Sam kon daar dan juist weer heel heftig op reageren. En nu kunnen we veel beter onder woorden brengen van... wat is nou precies wat je stoort? Wanneer gebeurt dat? En welk gevoel krijg je daarbij? Ja. En dat die woede, daar zat eigenlijk ook onder van... waarom doe ik dit in mijn eentje, voor mijn gevoel? Ja. Ik wil dit samen doen. Dit zijn onze gezamenlijke kinderen. Dit is ons gezamenlijke huishouden. En ja, je hebt het heel erg druk op je werk... en heel veel verantwoordelijkheden daar. Ja. Maar dit is... Het bestaat naast elkaar. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk gewoon voor heel veel mensen... echt iets belangrijks om over na te denken. Aan het einde van de rit, dan wil je gewoon ook kunnen zeggen... van dat je genoeg tijd met je familie en je kinderen hebt doorgebracht. Ja. En dat is wel nu. Zeg maar, het moment is nu om dat te doen. En niet over 20 jaar. Dus ik ben heel blij dat we daar, dat we elkaar daar echt in gevonden hebben. Dat we het allebei dus echt serieus nemen. En ik merk heel erg dat het zijn vruchten afwerpt in de relatie van Sam met de kinderen. Dat jij gewoon veel opmerkzamer bent geworden vanuit jezelf. Dat het intrinsiek is. En dat ik dus inderdaad niet hoef te delegeren, Floortje. dat je inderdaad zegt van, hoeft te zeggen van de hele tijd. Van, dan kan je hier aan denken, kan je daar aan denken. Ja. En dat ik het wat beter los kan laten. Dat is toch ook wel waar, denk ik, inmiddels.
Zeker. Nee, ik denk dat alles wat je zegt is waar. En tegelijkertijd is het ook niet iets wat klaar is. Dus het is echt wel een proces waarvan we bewust zijn dat het iets is waar je energie in moet blijven steken. En soms verwateren dingen weer. Dus soms maak je afspraken en dan zijn de dagelijkse sleur zorgt er dan weer voor dat dingen toch weer een beetje in de oude patronen glijden of zo. Maar dan weten we nu in ieder geval wat we willen samen en hoe we het daarover moeten hebben. Dus het is echt heel erg gewoon work in progress. Ik denk dat het het is veel beter geworden. Maar ook gewoon de notie dat het voor de rest van onze relatie... en hopelijk leven iets is waar we aan elkaar mee bezig zullen zijn.
Ja. Hey, en ik ben ook nog wel benieuwd. Ik zie jullie allebei echt wel als een rolmodel hierin... En dan kijk ik nu even naar Samuel. Want voor mannen is dat wellicht. Ik vul echt van alles in hier. Ja. Maar minder cool of minder stoer. Hoe ga je daarmee om? Wat vinden jouw vrienden hiervan?
Het is vrij dubbel. Ik denk dat er... In het begin heb ik echt best wel wat opmerkingen gekregen. En appjes. En een soort van, kun je niet ophouden met het hierover hebben? En kan je niet Rachma? Dat moet helemaal niet komen. Want het wordt wordt ons te heet onder de voeten.
Ja. Ja. Je helpt ons niet.
En dan wel altijd met veel knipoogjes en hartjes. Ja. En een soort van, nee, we menen dit niet echt. Maar dat was natuurlijk wel gewoon wat er gebeurd is. Dat mensen het hierover gingen hebben. En dat veel van mijn vrienden op een flikker kregen en zeiden van, zie je wel.
Kom bij jou.
Hetzelfde als wat ik had naar die podcast luisteren, dat Rachna tegen me zei, zie je wel, ik ben niet de enige. En dat mensen dat ook hadden.
Ja.
Maar ik heb ook wel veel vrienden die zeggen, oh ja, ik zie dit echt en ik wil hier ook iets mee. Want ik wil niet dat mijn dochters mij laten zien als de man die
nooit was.
Die er nooit was. Of die, en wat weet je, we hebben hier ook wel gehad dat Aida en Mala zeiden, nee, dat gaat mama zo wel schoonmaken. Of dan was er iets vies en dan zei ik ga even stofzuigen. Nee, mama die stofzuigt altijd. En gewoon dat wil je niet. Want je wil gewoon voor je dochters en voor je eigen relatie ook. Maar ook vooral voor de volgende generaties willen we gewoon de goede voorbeelden geven. En heel veel van mijn vrienden willen dat gelukkig ook.
Ja, en daarmee gaan we denk ik wel echt een verschil maken. En gaat het dus ook veranderen als het goed is. Ja. Hoop ik.
Zeker. En ik denk dat er ook, en dat is gewoon het gekke, er is natuurlijk ook de afgelopen... decennia is er heel veel veranderd. En ik denk dat we weten nu dat je als vrouw ook een wereldleider kan worden. En dat je als vrouw de top kan bereiken. Alleen er zijn nog allemaal systemen die dat zeg maar de uitzonderingen maken. Maar we weten wel dat het kan. En we weten ook dat de meeste mensen dat willen. Dus die uitzonderingen die kunnen we vanuit huis nu proberen te helpen voorkomen. En ja. zorgen dat vrouwen ook dezelfde kansen hebben. En mannen ook dezelfde kansen hebben om gewoon vader te kunnen zijn.
Ja.
Ja, ja, nog even hierop inhakend, want nou, inspirerend ook wel hoe je het vertelt, Samuel. Maar hierop inhakend kreeg ik toen ik zwanger was van mijn eerste en met mijn mentor daarover had, zei hij, ja, één tip kan ik je geven. Hij zit in de raad van bestuur toen. Eén tip kan je geven, zorg dat je het goed regelt voor jezelf. Koop gewoon alle hulp die je kan krijgen, koop dat af, voor zover uiteraard je budget dat toelaat. Nou, dat heb ik toen maar goed in mijn oren geknoopt, daarom dus zo lang een au pair bijvoorbeeld gehad. En daarom, elke oppas bij wijze van spreken die we kunnen krijgen, die we aannemen. Hè, allemaal ten koste van andere uitgaven die je dan eventueel doet. Maar is dat dan, als ik jullie nu zo beluister, een half uurtje, denk van ja, dat is dus eigenlijk, dan hou je het systeem in stand of zoiets. Hè? Want dan heb je het er dus niet echt over. Dan stop je het een beetje in de doofpot. Nou, heb ik het dan goed begrepen?
Ik denk wel gewoon, kijk, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je het kan oplossen. En ik heb ook altijd tegen Ragnar gezegd van, ja, we moeten gewoon, als jij meer wil werken of als je meer ook weg wil, dan moeten we meer hulp inroepen of inkopen. En voor een deel denk ik dat dat ook een optie is, maar Ragnar die zei daar tegenover ook wel van, ja, ik vind het ook wel heel fijn als het niet zo elke keer is dat jij er niet kan zijn of dat het dus altijd een excuus is om eigenlijk weg te lopen voor het vaderschap. En tuurlijk moet je een oppas kunnen, en wij hebben ook regelmatig een oppas. Maar het is ook wel heel fijn voor de meisjes om te zien dat ik hun ook soms in bed stop. En dat het niet zo is dat Ragnar dat alleen maar doet. En dat op het moment dat we... dus daar hebben we ook wel weer een soort van meer balans in gemaakt. En ik in het maken van afspraken nu bijvoorbeeld, we hebben nog steeds wel eens een oppas, maar ik denk er ook wel vaker over na van, oh ja, die afspraak, dat hoeft helemaal niet. Ik kan prima gewoon ook 's avonds een uurtje bellen in plaats van uit eten gaan met collega's en een werkafspraak hebben. En als het zo belangrijk is, wat vind ik nog belangrijker? Gewoon dat ik af en toe met mijn kids ben. Dus ik denk dat gewoon daar die prioriteiten instellen. En kijk, ik wil daar echt niet oordelend over zijn. Want ik weet ook dat als ondernemer of als je gewoon als professional wordt, er zijn er soms periodes waarin het van je wordt gevraagd dat je heel veel geeft. Maar je moet die balans wel kunnen blijven opmaken. En ik denk dat het, zeg maar, de gedachte dat je het allemaal moet regelen voor je werk. Dus dat je alles thuis moet opgeven voor je werk. Dat is wel echt een bullshit gedachte. Want uiteindelijk, wat is er nou belangrijker dan je werk? Thuis. Dus als je, wat Ragnar net ook zei, als je als je tussen je 25ste en je 40, nou laten we zeggen, je krijgt kinderen op je 30ste bijvoorbeeld. En je die eerste 10 jaar van hun leven is waarschijnlijk ook een periode dat er veel van je wordt gevraagd in je professionele ontwikkeling. Want je bent carrière aan het maken. Je wil je van je beste kant laten zien. Als je dan die eerste 10 jaar er soort van niet bent omdat je alleen maar aan het werk bent, dan gaat het sowieso impact hebben op de relatie die je met je kids hebt. Dat kan je later vast wel weer goed maken en zullen je het allemaal vergeven. Maar het zijn wel dingen waar je over na moet denken. En ik heb ook vrienden die bij wijze van spreken hun 45ste niet hebben gehaald. En dus wat Ragnar zegt, leef in het nu en denk niet van, ik moet alles regelen voor mijn werk. Want je moet er ook gewoon voor jezelf en voor je gezin kunnen zijn. En daar moeten ze op je werk dan ook rekening mee kunnen houden.
Maar volgens mij pakt dat wel terug op wat ik Ragnar net hoorde zeggen. Dat jullie in gesprek zijn gegaan van wat vinden jullie belangrijk en hoe willen jullie het doen.
Ja.
Ik denk als je het er allebei over eens bent dat een oppas of dat ook kan helpen. Als je er allebei oké bij voelt dat dat een oplossing is.
Absoluut.
Ik denk dat belangrijk is dat je dezelfde waarden afspreekt.
Maar ik denk ook inderdaad, en dat haal jij net even aan, Floortje. Ik denk dat er in het systeem echt heel veel mis is. Dus inderdaad naar de manier waarop we zorg, als we zorg uitbesteden, hoe weinig waarde dat heeft ook financieel. Hè?
Ja.
Dus, en dat is natuurlijk ook fundamenteel iets wat we aan vrouwen die gewoon heel weinig betaald krijgen weer uitbesteden. Dus ik vind het ook wel heel belangrijk om daar zelf over na te denken. Van wat willen we zelf doen? Hoeveel wil je uitbesteden? Hoe zouden we daar op een andere manier naar kunnen kijken?
Ja.
Dus het is echt heel complex. En het is ook echt een heel oud vraagstuk. Wat ook echt al sinds begin de 20e eeuw speelt.
Grappig. Mijn vader zegt wel eens, die heeft heel veel respect voor hoe wij dat gezin runnen. Die zegt wel eens, het feminisme is goed geweest dat er veel meer vrouwen zijn gaan werken. En dat gelijkwaardig is geweest. Ze zijn alleen vergeten de zorgtaken te verdelen.
Ja, maar dat is precies. En dat is natuurlijk weer, weet je wel, van hoe kan je er dus voor zorgen dat die zorg ook belangrijk wordt gevonden. Ook als je erbij stilstaat dat we zo lang moeten werken.
Ja.
Dus het moet nu allemaal gebeuren in die 15 jaar. Tussen je 30ste en je 45ste. Dan moet je het wel een beetje gemaakt hebben. En je moet een gezin gesticht hebben. En alles moet dan gebeuren. En dat is gewoon een hele stressvolle periode. Terwijl je eigenlijk nog daarna minimaal 20 jaar door moet. Ja. Dus ik vind dat we ook op een hele inflexibele manier eigenlijk kijken naar hoe dat hoe je zorg en werk naast elkaar kan laten bestaan.
Ja, eens.
Echt zo. Ik vind het echt mooi. Echt inderdaad. Echt heel inspirerend. En zo waar. Je zet me ook echt in het denken alle twee met over hoe je naar werk moet kijken en deze dingen. Ja, ja, goed hoor.
Mooi.
We hebben ook altijd de 3 tips die we dan graag van onze gasten willen horen. Over hoe. Dus rolverdeling in huis, hoe dan? Hoe kunnen we dit beter maken? Hebben jullie 3 tips voor ons?
Nou, Ragna, dat vind ik wel. dat is jouw straatje.
Nou, ik zou zeggen. Ga er eens voor zitten. Denk erover na. Hoe doen we het nu samen? Wat gebeurt er dus zoal in een dag, week, maand, jaar? Hoe willen we dat samen organiseren? Maak daar tijd voor. En kijk ook eens naar die workflow van zien. Het opmerken dat er iets moet gebeuren. Het inplannen en het uitvoeren. En bedenk dus dat elk van die taken een kop en een staart heeft. En dat het heel fijn is dat als de taak bij één iemand op zijn bord ligt, dat diegene hem dan ook helemaal doet. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo. Maar realiseer je wel dat het soms half gedaan wordt.
Ja.
En dat het heel prettig is als je elkaar echt wil ondersteunen om dat helemaal af te maken. Dus de eerste is, neem het serieus. Ga ervoor zitten. De tweede is, maak het dan dus ook echt expliciet. En kijk eens hoe het beter kan. Kijk naar oplossingen als er obstakels zijn. En als het je echt dwars zit met wat dan ook eigenlijk in de relatie. Bedenk eens van als er woede is, frustratie, cynisme ontstaat. Weet je wel, dat mensen sarcastische opmerkingen gaan lopen maken naar elkaar. Wat voel je nou eigenlijk echt? Wat zit daar nou onder? Is dat inderdaad het gevoel van niet gezien worden? Is dat verdriet? Is dat eenzaamheid? Is dat machteloosheid? En dat is bij iedereen iets anders. En heb het daar dan eens over.
Ja.
In plaats van bam, die primaire. Ja. Ik noem dat harde emoties. Dat je die meteen bam erop bovenop gooit. Ja. Terwijl er eigenlijk iets anders speelt. En nou ja, kwetsbaarheid is natuurlijk het toverwoord. Zoals de laatste jaren. Dat is heel belangrijk. Omdat ook in je relatie van wat leeft er nou echt bij jou? En laat dat zien aan je partner. Want dan heb je een heel ander gesprek. En ook daar moet je tijd en ruimte voor maken. Dat kan niet even tussen de bedrijven door.
Ja, nou ja, supermooi. Ik ga hier zeker mee.
Laatste tip geven.
Oh, ja, heel graag.
Even helemaal teruggrijpend op waar het mee begon. Ik denk gewoon de erkenning uitspreken. Dus wel dankjewel zeggen voor de dingen waar je eigenlijk dat. Het zijn eigenlijk vaak de dingen die je als vanzelfsprekend ziet. Dat de was wordt opgevouwen of dat de tuin wordt bijgehouden. Maar je partner daar wel voor bedanken. Dat zorgt ook voor heel veel opluchting. Want dat maakt namelijk dat mensen het gevoel hebben dat wat ze doen uitmaakt. En dat maakt het een stuk draaglijker om de vervelende klusjes in huis uit te voeren.
Ja, en dan nog een klein dingetje aan toevoegen. Want uit onderzoek blijkt ook dat we overschatten ons eigen aandeel. Iedereen.
Ja.
Dus dat is ook wel goed om te realiseren. We denken altijd van onszelf dat we meer doen. Ja. Dus daarin ook, in het verlengde daarvan, zie wat je partner doet. En zeg dat ook, van dankjewel voor kleine dingen.
Nou, mooi. We hebben 4 mooie tips in plaats van 3. Dankjewel, jullie hiervoor. Echt onwijs leerzaam. Ik ga aan de slag. Ik ga denk ik ga ervoor zitten en ik ga die lijst maken. Ik weet niet wat jij gaat doen, Floortje.
Zo, mega. Ja, wij gaan dit weekend gaan we eten. Dus en dan toch wel even tijdens het eten gaan we dit bespreken. Ja. Ja hoor, ik heb er al zin in.
Ik weet niet of Roderick er zin in heeft, maar dat gaan we zien.
Nee, ik ook niet. Laten we eerst dit horen.
Ja. All right, dankjewel.
Ja. Waar kunnen we jullie vinden nog eventjes? Waar kunnen we jullie vinden als mensen jullie willen volgen, whatever?
Dat is sowieso het boek in de boekwinkel.
Ja, zeker. Ja.
Nog 1 keer het boek in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet.
Is het leuk om er eentje weg te geven aan jullie luisteraars?
Oeh, altijd goed.
Top, dat zou superleuk zijn.
Leuk. Okay. Dus als je reageert, stuur een leuk berichtje waarom jij het boek moet hebben. Dan komt hij jouw kant op.
Precies. En je kan ons vinden op Instagram en mijn website is ragnaindra.com.
Onwijs bedankt.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel!